remain unaccounted for through independent and credible investigation. Instead, the government has resorted to the old habit of clamping down opposition, using the pretext of law enforcement in the face of mounting violence and security deterioration.
Along with this track record of human rights violations and lack of accountability, the government of Ethiopia has become overly reliant on hitting the kill switch. These internet shutdowns limit the ability of human rights workers to respond to, document, and report human rights violations.
The internet shutdowns that usually happen hand in hand with weak mobile connectivity affected the operations of human rights defenders, who have a critical role in documenting human rights violations in the context of unrest. For instance, the full magnitude of violence that happened in the wake of the killing of artist Hacaalu Hundeessaa on 29th of July this year is yet to come out due to the extent of the countrywide internet shutdown.
Human rights workers have come to rely heavily on internet connection to do their work effectively.
It enables or facilitates the compiling of human rights violations as they happen. And getting that information in real time is critical for the credibility of the evidence.
Most human rights research and reporting relies on testimonies from actual victims or witnesses of human rights violations. Because of this, getting information out quickly is crucial.
The veracity of the testimony relies on the time gap between the event of the violation and the time of providing the testimony. Equally, the internet is instrumental to access additional audiovisual evidence before they are tampered or doctored to fit the narratives of different interest groups.
And lastly, timely reporting also contributes to stopping abusive acts as they happen.
Real-time human rights research is critical in mitigating the impact of violations by enabling interventions to stop the violations and also to provide timely human rights support.
There is also another deliberate reason why these internet shutdowns are orchestrated. In certain contexts, the government benefits from the inability of human rights workers to document government actions.
Prior to 2018, the Ethiopian government used to shut down the internet or limit access to the internet for the purpose of covering up human rights violations. But the stated purpose of the latest internet shutdown in Ethiopia has been that it is for national security. We cannot be certain that the reason for the internet shutdown was to cover up human rights violations. Yet, we are certain that arbitrary internet shutdowns delay access to information related to human rights violations.
But despite all of this, Fiseha reminds us that internet access itself is also a human right in many ways.
As arbitrary as they are, the shutdowns constitute human rights violations by themselves, affecting people's right to freedom of expression and access to information. This is without mentioning the lost livelihoods and opportunities due to the internet shutdown.
Amnesty International does a lot of work related to human rights in a digital context, putting the same rigor and research behind this issue as any other.
At Amnesty International, we place a high importance on digital rights, including access to internet. Hence, we have a team dedicated to monitoring and researching the state of access to internet. Country researchers also work with digital rights teams to research, advocate, and campaign on this specific issue.
Their work includes collaborating with tech companies to promote internet access and digital rights.
For instance, in 2016, Amnesty International published a joint report with UNI.
We talked to Maria Zaino from UNI in the previous episode of Kill Switch and heard all about how they collect and document network disruption data.
And the title of that report was Ethiopia Offline, Evidence of Social Media Blocking.
In that report, they investigated and reported on how the government has been deliberately curtailing access to social media sites and WhatsApp. Luckily, There are people like Fiseha embedded in Ethiopia and other countries. They make sure that despite shutdowns, the truth comes out in the end.
The intent or purpose of the shutdown is to frustrate evidence collection efforts of human rights organizations or to block that part of the problem. But usually, the shutdowns have never solved the problem. The information will come out one way or the other.
Yvonne Ng is an audiovisual archivist with the international organization Witness. Her work is specifically centered on the documentation of human rights violations using mobile phones.
Documenting human rights violations is always important for capturing evidence of abuses so that they can be used in advocacy efforts, in investigations, in prosecutions, and for amplifying the stories and experiences of people that may counter the dominant narratives or mistruths. In the context of an internet shutdown, documentation becomes, you know, even more important, since shutdowns often occur in the context of heightened repression and violence of other human rights abuses, and during periods of political instability, such as protests or elections. So documentation of what is really happening on the ground is very important. Even if that documentation can't be shared, you know, in real time, in the moment, it can be a way to preserve that information and those voices that authorities are actively trying to silence so that they can be used later on.
Witnesses' main focus is on video media. They train and support civilians and activists on how to collect, manage, and preserve mobile video documentation of human rights issues around the world.
Well, video is the focus of the work that we do because we feel like it is a very accessible tool for activists and ordinary people to use to document human rights abuses. You know, video is available to everybody on their phones that they carry with them at all hours of the day. So it's like ready at hand and you can pull it out and you can document what's going on around you, you know, without any special additional tools or training.
The audiovisual nature of video reaches people in ways that written statements simply cannot. It makes an immediate visceral connection.
I think an example of video evidence that people in the United States and globally are very aware of is all of the videos showing police violence, particularly most recently and visibly with George Floyd.
I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe.
And we've seen how those videos have exposed systemic abuse by the police against Black communities and made that issue so visible and so believable to many people who had maybe never known that it was an issue or had never witnessed this kind of abuse themselves. And we see how those videos have really shaped global understanding of the issue of police violence.
Now, imagine the U.S. government decided to block social media access during the recent protests. How much of the violence following the killing of George Floyd would have gone unseen, unreported, and forgotten?
We're prematurely shooting people? Prematurely using excessive force?
Or think of the footage that has come out of the protests in Hong Kong. Around the world, governments have realized that the internet and social media shutdowns can help them contain the spread of such powerful imagery. Remember in episode 1 of Killswitch, we mentioned how slowing down the internet to 2G connection is deliberately done to stop people from being able to upload multimedia content such as videos.
We've seen in recent years how documentation recorded by ordinary people, by, you know, just citizens who are witnessing abuses going on around them, has, you know, just exploded. And the way that this information often getting out is via social media or closed chat apps such as WhatsApp. So this is where a lot of this documentation is being shared and where it's being accessed by advocates, by investigators. So in the case of an internet shutdown, you know, those services are not available, so the information can't get out.
On the Witness website at blog.witness.org, you can find their guidelines for documenting human rights violations with video during internet shutdowns.
So our guidance was developed from the challenges and the advice that we were hearing from activists who are working in a shutdown context, and also from our background and expertise in video documentation.
You might think it is as easy as pointing your camera and hitting record or making sure you are in landscape mode. But during a human rights crisis, recording videos become risky and preserving them becomes difficult.
So there's steps that you can take to help you continue to document with video in spite of the specific challenges posed by internet shutdowns, you know, which include, as I mentioned, heightened security risks, the inability to rely on, you know, certain secure forms of communication, such as end-to-end encrypted chat, for instance. You know, of course, there's technological impediments when there's an internet shutdown that prevent you from sending videos to other people or, you know, using cloud backup or sending it off-site for safekeeping.
When you are documenting human rights violations, there are also things that you can do to make sure that your video helps human rights workers.
We have guidance on how people can film and handle their videos so that it's more easily verifiable later on by others. We also have guidance on how you can maintain and back up your video documentation, even if you don't have internet and even if you don't have a computer. And finally, we have guidance on how you can still share files and how you might still be able to communicate in perhaps more limited ways, even during an internet shutdown.
You want to make sure your video is easy to authenticate and difficult to be dismissed by government officials. The rise of synthetic media, such as deepfakes, for example, has created a new obstacle for authentic documentation and provides a potential get-out-of-jail-free card to those making claims of fake news.
Metadata essentially means data about data. So in the case of video documentation, it's information that describes your video, such as the time and date that you recorded it or the location that you were in when you recorded it. And metadata is important for authenticating and verifying your video. In other words, demonstrating that your video is genuine and hasn't been manipulated and actually reflects, you know, the incident that claims to be a recording of.
Metadata is essential to recording human rights violations in more than one way.
I mean, metadata is essential for your video file to even function, first of all. But, you know, metadata is key for people to even identify and understand what's going on in a video. Like if you had a video that had no time, date, or location information attached to it, you wouldn't even know what it's showing.
Video recording apps usually generate metadata for the file itself. But oftentimes, there are additional measures that you can take to support the authenticity of your video's metadata.
Metadata in some cases is automatically generated by your phone and embedded into the video file, or generated by an app and embedded in your video file. It can also be recorded separately, and it can be manually created by you. Like, it could be a handwritten note that you write. It could be a separate voice note that you record that includes a description or people's names or any other information that describes what's going on in your video.
A shutdown also means that no one can live stream events or get videos published online at the time of a crisis. So keeping your video safe and protected becomes crucial.
So that could mean getting yourself a Wi-Fi thumb drive that can connect directly to your phone without a computer, or an OTG drive, which stands for on-the-go drive, which plugs directly into your Android phone and also does not require a computer. And then you can offload your videos onto that drive so that you have a backup copy.
Part of Witness's guide is to help people keep recording safe until that time in which they can release their videos.
We've heard of examples of devices being confiscated. We've also heard about devices just being checked, you know, and people, you know, putting themselves at personal risk for having documentation on their phones. So we also have advice on how people can make their phones more secure so that if your phone is confiscated, your documentation is perhaps more well hidden or harder to access.
What all of these technical, practical, and safety recommendations come down to is really having video documentation that can make a difference.
At Witness, we always say that, you know, more video doesn't necessarily mean more rights.
You can have as much documentation in the world as possible, but for it to make a difference, it needs to be usable and, in the end, used by human rights advocates, lawyers, and organizations.
In the case of documenting during internet shutdowns, you know, even though people can't share in the moment, ultimately there has to be a place for this documentation to go, for somebody to use this documentation. So, you know, I think there is a really important role for organizations like Witness or organizations that do local advocacy or advocacy internationally to seek out this documentation and to provide ways for documenters to securely get that information out to them.
For our last story, we return to Ethiopia to see what it is like on the ground for everyday reporters. They are, after all, often the ones to first investigate, document, and share human rights violations when they occur. Tom Gardner has been living and working in Ethiopia for a long time. He is the Ethiopian correspondent for The Economist magazine. Even with his ear always to the ground, the most recent shutdown in Ethiopia took him by surprise.
I mean, I didn't see it coming. I think I'm certainly used to internet shutdowns now in Ethiopia. I've been here 4 years and I've had many, probably, you know, approaching 10 if you include non-comprehensive nationwide ones, but just regional ones.
As we already heard from Yvonne and Fiseha, internet shutdowns never happen in a vacuum.
I didn't see this political crisis coming, which is what triggered the shutdown. It was the murder of a popular Ethiopian pop singer called Hachalu Hundissa. This was on the night of the 29th of June. I woke up the next morning. I'd gone to bed before hearing about any of this. But by the time I woke up in the morning, I was getting WhatsApp messages on social media. What was happening, which was there were protests around Addis Ababa. There was big crowds of people from outside of Addis Ababa kind of marching into the city as part of a protest, which quite quickly turned violent. So there was a whole lot going on. The internet was shut down at about 9 a.m. on the 30th of June. So I'd been awake for about a couple of hours before everything stopped in terms of our communications.
But as he has already mentioned, Tom is used to these shutdowns. he has a few tricks up his sleeve.
I was able to get a little bit of connection sitting in my car outside the UN's Economic Commission for Africa compound in Addis. I sat outside that for, you know, a few minutes before being moved along by security. I was able to get on their internet where they had satellite connection. For a couple of days, I was able to do that. So that made it a bit easier in terms of just filing my stories.
Despite being able to temporarily get on the UN's Wi-Fi, during an internet shutdown, journalists usually have to employ other old school techniques to continue reporting.
You kind of return to the journalism or the reporting techniques of another era. You have to phone in, read out, dictate the article over the phone just to get the basic numbers, number of dead, for example, in the recent protests. Often these things just come out online on the news wires, BBC, Reuters, or whatever. It's pretty slow. It's pretty frustrating.
In the past, when the kill switch had not yet become such a technically sophisticated tool, journalists like Tom could report with what amounted to a slight inconvenience.
I arrived in Ethiopia in October 2016, and the morning I arrived was the start of a shutdown because there was another political crisis on the very day I arrived. So I arrived, and there's no mobile internet at all. But they did have Wi-Fi, landline. There was still internet in hotels. So it was frustrating, it was difficult, but I could still do my work. As the years have gone on, I feel they have become much more comprehensive.
But now things are more difficult. And getting stories out in a fast-paced media environment while a shutdown is happening becomes essential.
You know, working with people who write for The Wires, for Reuters, AFP and AP, it's really important for, first of all, for combating misinformation and fake news. Because if the reporting is essentially being done by people overseas who are not in the country, who are going off very vague snippets of information they might have seen online or from a couple of calls they've managed to make to the country, a lot of misinformation circulates very quickly, and that happened this time round.
Ironically, the recent shutdown in Ethiopia was itself justified by the government as an attempt to prevent fake news from spreading.
You know, I remember speaking to a colleague at one of the wire agencies who got calls from his editors in Nairobi saying, this person has tweeted that this is happening in Addis Ababa. And everyone, all the news agencies are reporting it. It wasn't correct. I mean, it was essentially misinformation about what was going on in Addis Ababa. So I think it's really important to be able to have journalists on the ground to be able to correct misinformation, and also to be online and making sure that the facts are getting out there as quickly as possible.
For international reporters in particular, social media is becoming a crucial tool for connecting with local news agencies and reporters.
I find particularly being alerted to reports in local media and local language media. If I'm not online or on social media specifically, I'm unlikely to come across them. That's a pretty important source of information. And, a lot of the most important local reporting is being done by these services and local language services. And I need to be able to see what they're saying.
But social media doesn't just help reporters get access to local news. It is also about finding the stories happening in the far-flung corners of a country.
It's also just an enormous, enormous country with very limited press coverage of what is happening in distant kind of peripheral areas, which also happen to be areas where you are most likely to see, human rights abuses, killings by security forces or arrests or beatings or whatever. There are simply not enough journalists, local or otherwise, who are in these areas and able to report on them. So social media and citizen journalism is really important.
These are often the videos that Yvonne talked about. Well-documented human rights violations can be used as evidence by journalists to build factual and impactful stories.
Earlier this year, a regionally specific shutdown in Western Ethiopia and Western Oromia, that was to disrupt rebel activity and also to prevent videos, photos of the human rights abuses which were going on and are going on in that part of the country from reaching the outside world. I mean, that was clear.
There is another issue we haven't mentioned yet, and that is journalists and human rights workers are also placed in danger because of the lack of communication available to them.
These shutdowns, not always, but almost always, occurring in the context of serious political unrest. And it's not just for me, but for many people, Ethiopians with family and friends abroad, myself with, you know, family and friends abroad, it is very worrying. They can't check in on you. It's harder, you know, they don't know what's going on. They aren't able to get in touch easily to check that you're safe. That is obviously a problem. I went to Western Ethiopia earlier this year, where there was a 3-month regional blackout, essentially. And that was worrying not just for people back home, but for even friends in Addis who are not, you know, who can't check in on you so easily, check in on me so easily. In that particular instance, there was also no text or phone calls in this town. So people even in Addis were not able to contact me.
Talking to Tom, it is clear that despite all the shutdowns that he has experienced, it is still something that makes him uneasy.
You feel very disconnected from the world. It's kind of it's a strange sensation to know that the rest of the world is online and you're in this kind of black hole. You know, these are the moments. The internet shutdowns come at a time where clearly, by definition, there is news going on. You're at your busiest. And yeah, it makes things a lot trickier.
Internet access can itself be regarded as an enabler of human rights connected to freedom of expression and freedom of information. As we have heard throughout this series, it is also integrally connected to other human rights, including access to healthcare, education, as well as the right to live and freedom from unfair detainment. In the last episode of Kill Switch, which will be released next week, we take a look at the future of the fight against internet shutdowns. For more information about how to support the Keep It On Coalition and our work, visit our website www.accessnow.org. This podcast was produced by Access Now and Volume with funding support from Internews. Our music is by Oman Mori. Subscribe wherever you get your podcasts and share as widely as possible to help the fight against internet shutdowns. I am your host, Felicia Antonio. Goodbye, and remember to keep it on.
Ja, hallo lieve luisteraar. Je hoort het al. Worden hier geen overmaatregelen genomen. Je hoort het al. Er worden hier geen overmaatregelen genomen. Op zoek naar het lawaai. We zijn op bezoek bij de Green Tribe, namelijk. Dat pad dat leidt naar een blauw gevaarte wat vorige week nog elders te vinden was. Toen was de Green Tribe vorige week nog bij de Heining elders te vinden was. Politiek vuurgevecht aan de gang was al een hele tijd tussen de gemeente en de ondernemers. Waren de kansen niet zo heel erg groot om daar iets blijvends Daarom is de Green Tribe verder getrokken. Die zijn om zich heen gaan kijken. En zijn toen een stukje verderop geland. En dat was gisteravond, hè?
Gisteravond zijn we hier naartoe gekomen.
Zijn we geland, ja. Toen zijn we eigenlijk heel vlekkeloos verhuisd.
Ja, zelfs raak ooit.
Ja, ja, dat, hoeveel meter was het hemelsbreed?
500 meter.
Ja. En het is een wonderbaarlijk mooie plek. Ja. Als je goed kijkt.
Ja, het heeft potentieel, ja.
Ja, dit heeft enorm potentieel. Want het is, we kijken nu tegen heel veel wilde begroeiing en bramen en weet ik veel wat. Maar eigenlijk staan we hier op een heel mooi open plekje in het bos.
Ja. En het is ook leuk, want de oude Green Tribe, daar waren we omringd met bomen. Ja. Waren we een groene oase en nu weer. Ja. Dus het is echt de moeite waard. Ja. Ja. We gaan er echt wat moois van maken.
Ja, hè? Dat is echt. Dat laat zich. Ja, ik weet niet. De kenner herkent hier gewoon de Green Tribe. De spirit van de Green Tribe is neergedaald en die is duidelijk voelbaar. Ja, het was wel een beetje puinhoop, hè, toen we hier
aankwamen. Er was hier een enorm vuilnisfort ook weer. Maar dat is ook leuk, want de vorige keer dat we de Overschiestraat bezetten, was er ook een vuilnisfort wat door de gemeente werd afgevoerd om ruimte te maken voor ons.
Ja.
En
door de gemeente afgevoerd. Ja, wij braken het af. Wij ruimden het op allemaal.
Nou,
we zetten het klaar voor de gemeente, toch?
Ja, nu. Maar de vorige keer was daar inderdaad een enorm fort.
Een
eco-architect was daar druk bezig om allerlei verlichtende middelen hard te timmeren. In dit geval was de bewoner van het vuilnisfort al afgevoerd.
Ja. Dat was wel een bekend figuur of zo, hè, geloof ik.
Ja.
Die heeft wel een rijk verleden op Ruigoord ook en zo. Ja. En het landje. En die was hier neergezetteld op een gegeven moment, toch?
Ja, die heeft hier wel een paar jaar gewoond, zo te zien.
En maar dan al een tijdje niet meer, hè?
Nou, vorig jaar is hij met 14 agenten is die hier uit zijn huis gehaald.
Hier,
ja. Jezus. Er is hier gevochten, er is hier een Daarna is de beste man ook nog uit het gevangenisvervoer ontsnapt door echt een geforceerde deur open te trappen die niet open te trappen zou moeten kunnen zijn. Dus hij heeft gevochten voor zijn recht.
Ja, wel een speciaal figuur.
Ja.
Maar goed, hij heeft hier iets achtergelaten waar de elementen nog hun zegje over gedaan hebben. De ratten, de...
Ja.
Alles.
Ja.
Dus het was een smerige bende.
Het is nog steeds een smerige bende.
Nou, het begint al...
Het begint zichtbaar te worden dat er opgeruimd is. Ja. Maar als je inderdaad de berg ziet aan het fietspad...
Ja.
Dan kan je ook alweer zien wat de kracht is van de Green Tribe... om met z'n allen eventjes een stukje land op te ruimen.
Gewoon mooi maken.
Ja, precies.
Mooi maken, dat is een van de belangrijkste dingen van het leven, denk ik.
Ja, dat vind ik ook echt een argument voor de Green Tribe. Wij maken dingen mooier.
Ja.
Mooier en leuker en gezelliger. En, ik ga nu een weg knippen naar onze nieuwe wc.
Dat was het, ja. Want jij was net met de bosmaaier ook aan de gang, hè? Heel mooi geluid is dat.
Ja.
Maar, want het is dus, dat wordt een pad.
Ja, dat wordt een pad naar ons toilet.
Ja, dus die dat is dus het ook eerste, al gebouwd wordt. Eerste voorziening die aangelegd wordt.
Dat is inderdaad de eerste. De eerste was de picknicktafel natuurlijk.
Oh ja.
En het gasstelletje voor de koffie.
Ja.
Maar
dan heb je koffie gedronken en dan moet je. Ja, dan moet je.
Nou ja, maar plassen dat kan ook ergens anders.
Maar
we hebben nog geen eten gekookt hier.
Nee, maar ik wil na de koffie en die sigaret moeten heel veel mensen meteen poepen natuurlijk.
Ja.
En nou, dat is ook de reden dat er met zoveel enthousiasme ook door Vincent initiatief genomen was om...
Noodzaak is de,
Vincent
is de moeder.
Poepen.
Ja, precies. Nou ja, dat was voor mij ook de vorige keer dat ik hem bouwde, moest ik ook poepen. Dus En ik ben niet zo van in de bosjes poepen, dus ik geef mij maar een troon waar ik op kan zitten. Ja,
ik vind plassen vind ik ook heel belangrijk. Daarom had ik op de heining had ik al Pipi Paradise gemaakt.
Ja, ik zag het. Ja.
Dat was, ik vind het.
Ik heb er veel gebruik van gemaakt van de Pipi Paradise.
Dat was wel echt goed. Heb je de reiger ook gezien of niet?
Nee, ik heb wel vissen zien bewegen daar.
Vissen, kikkers zitten ook.
Die heb ik niet gezien. Nee. Hartstikke leuk.
Ja, ik ben benieuwd welke dieren we hier allemaal tegen gaan komen, behalve ratten.
Ik heb al een kat gezien.
Een kat?
Ja, ik heb een kat gezien. Ik heb een konijn gezien, of een haas waarschijnlijk. Ja.
Oh, oké.
Ja,
kijk, we hebben nu nog een ander verschijnsel wat we vaker nog wel zullen zien.
We staan naast de file. Ja.
Ja, de zogenaamde snelweg is tijdelijk veranderd in een parkeerplaats.
Ja.
De
vrachtwagens kruipen langs met een vliegtuig op de achtergrond.
Ja, dat is wel frappant, want dat was vorige week op de heining viel me op dat die methaanvogels die bij Ruigoord echt overdenderen.
Ja.
Die waren daar al op aardige afstand, maar nou zijn ze nog een stukje verder.
Ja, dat is hartstikke goed. Dus dat is een vooruitgang ten opzichte van de vorige kringtrap.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb hier trouwens wel een hele bijzondere knalpot langs gehad vannacht.
Oh.
Bij de oude Green Tribe hadden we nog wel eens motoren die dan...
Een lekkere bocht zat daar,
Maar vannacht kwam er dus echt een auto langs of een iets. En dat ging dus echt... Pop, 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 pop. En dat kwam dan zo... Dat hoorde je dus zo langzaam aankomen. En dat ging dus langs. En dat was echt... er zat ook geen regelmaat in of wat dan ook. Het was een mooie knop.
Fantastisch. Ja, dus, dit is wel bijzonder, want dat is de A5, hè, denk ik.
Dit is de A5.
Ja, want de locatie van de Green Tribe, dat is misschien handig voor als jullie verluisteraar om even te weten. Dat is dus als je door de Brettenzone fietst naar de Heining of naar Ruigoord of zo. Dan ga je op een gegeven moment onder de A5 door en dan kom je bij het, sluis? Nee, de...
Je komt bij meer
gemaal,
dan
ben je te ver.
Dan ben je te ver,
voor het viaduct...
Ja, rechtsaf.
Voor het viaduct ga je naar rechts en dan denk je, daar is niks. Maar daar is de Green Tribe.
Jawel.
Ja.
Inwording. De nieuwe
inwording, ja. En onze lieve luisteraar kan natuurlijk ook iets doen, hè? Sommige van onze lieve luisteraar die kunnen opstaan. En wat kunnen ze dan doen allemaal?
Nou, er kan hier een hoop bramen gekapt worden. Er kan grond geëgaliseerd worden. Er kunnen kunstwerken gemaakt worden in de bomen.
Ja,
we gaan een doom opbouwen weer binnenkort.
Morgen
waarschijnlijk.
misschien. Ja, wie weet.
We kunnen dingen verhuizen vanaf de oude locatie.
Ja, ja, ja. Dat gaat dan gebeuren natuurlijk.
Ja,
hè?
Er
schijnen toch wel signalen te zijn op magische wijze die zeggen dat het hier wel goed zit. Dat het hier,
Ja, de grote geest heeft mij verteld dat dit een plek is waar we mogen zijn.
Ja. Nou ja, dan.
Maar we zijn dus nu ook een enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk aan het doen om...
want er wordt hier opgeruimd op een manier waar je u tegen zegt.
Aan afval, ja.
Ja, het was een ongelooflijke smerige bende hier.
Ja.
Hoe is het met die knuffel? Daar lag een hele grote beer.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die is misschien nog wel leuk om nog iets mee te doen.
Ja, ik was er getuige van dat iemand hem aanraakte.
Oh ja, die zat onder het groene slijm.
Ja, groen slijm of zo. Dat is weet niet.
Ja, Ghostbusters, weet je. Ja. Ja.
Maar dat Don't was een enorme beans. Beer, hè, was het.
Ja,
een mensgrote beer.
Ja, ja. Ja, ze waren naar de kermis geweest, denk ik. Ja.
Ja. Ja. Maar goed, jij gaat even zorgen dat we zo meteen kunnen poepen.
Ja. Ja.
Ik kom zo even kijken. Ik ga even Nick ondervragen nog.
Ja, ja.
En dan kom ik zo even...
Oké, nou ja, goed. Dan kun je misschien de toiletbouwers ook nog wel
kijken. Ja, klikken. Precies. Ja. Nou, tot zo. Okay. Succes. Ja, dus we zijn op de Green Tribe. Die zit nu een stukje vanaf de Heining gezien. Een stukje dichter bij de stad. Vlak voor het viaduct onder de A5 door. Kijk je naar rechts en dan zie je een leeg pad... En als je dan een stukje wandelt, dan zie je de Green Tribe. En hier zien wij Nick. Hallo, Nick.
Goeiedag, Hans.
Oh nee, Kraker N.
Sorry. Dank je. Te laat.
Ja, te laat, helaas. Maar jeetje, wat een avontuur hier.
Ja, absoluut.
Tering.
Ja.
Jij bent al even aan het opruimen geweest. Jij was gisteren overdag al aan het opruimen.
Ik ben met Ellen, onze oudste bewoner van 77.
Ja.
Zijn we hier gisteren al...
Die al 60 jaar raken is.
Ja, he? Ja.
Ik die man dat die verdient een lintje, joh. Die moeten we vieren.
Ja dat vind ik ook. En ik heb met hem een brief naar de burgemeester gestuurd.
Oh, kijk.
Over de mensen die op de manier wonen zoals wij dat doen.
Ja.
Dat die nog steeds geen bestaansrecht hebben.
Nou,
op het moment,
dat is een bold statement. Dat is afhankelijk van wie het zegt, denk ik.
Want?
Als mens heb je bestaansrecht, überhaupt.
Ja, überhaupt.
En als je onder bepaalde condities volgens bepaalde mensen geen bestaansrecht hebt, dan is dat de mening van een bepaald groepje mensen.
Exact. Nou ja, dat is dus beleid, hè.
Ik ga mijn mond houden.
Maar dus, nu zijn we hier neergestreken.
Ja, geweldige plek, joh.
Dit is de oude burcht van Rob Bril.
Oh ja, want jij kende die gast.
Nou, ik niet. Ronald die kende hem.
Oh, Ronald kende hem, oké.
Okay. Ja, die...
En die heette Rob Bril?
Rob Bril, ja.
Oké. Okay, nou ja.
Zeer markant dakloze.
Ja.
Die is veel geïnterviewd door Vijf en Parool.
Dat is echt een celebrity een beetje. Celebrity dakloze.
Hij was degene die dus... Hij bouwde tentjes in het Westerpark, in het Vondelpark, op het kleine Gartmanplantsoen. En hij deed dat dus gewoon in het zicht, zeg maar.
Ja.
Hij ging zich niet verschuilen. En daardoor was hij nog wel in de picture. Maar hij is hier op een gegeven moment neergestreken.
Wel erg out of the picture.
Out of the picture?
Ja. Nou ja, het was hier heel verscholen. Ik ben hier 1000 keer voorbij gefietst. Ik heb nooit geweten dat hier iemand woonde.
Nee, ik ook niet. Nee, integendeel tot inderdaad Vondelpark.
Zij was toch een beetje op zoek naar een schuilplek.
Ja, wellicht heeft hij inderdaad de hoop een beetje opgegeven. Dat ze in de stad bivakeren. Want het was volgens hem ook niet... Kamperen, maar bivakkeren.
Dat is
volgens mij een wezenlijk verschil.
Ja, dan mag het wel. Dat is een actievorm.
Ja, precies. Ja.
Een demonstratierecht, toch? Maar goed, die was dan een jaar geleden of zo, is die hier afgevoerd.
Ja.
Wegens mentale...
Ja, gevaar knopen. Voor zichzelf, voor omgeving, ik weet het niet. Dus dat zal de reden zijn geweest dat ze... Maar goed.
En hij had hier wel wat opgebouwd. Hè? Het was wel echt een enorm ding wat hij gemaakt
ja,
had.
Ja, we zitten hier met een omtrek of met een diameter van, wat is het, 10 meter?
Ja.
Dat was een burcht, zeg ja. maar.
Ja. En er was met pallets was er een soort omheining gemaakt.
Ja.
En zat er ook een dak en zo op?
Ja, allemaal zeil. Allemaal grote zeilen. Ja. Ja, het woonkamertje, een televisie gevonden. Oh, ja. En zo was echt een kachel. Ja. Zo was echt van alles.
Oh, jij bent eigenlijk een soort archeoloog nu.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Want jij hebt best wel veel vondsten gedaan, ja, volgens mij. Dus morgen nog had je opeens dat kippetje daar.
Ja, dat kippetje, inderdaad. Ja. Die is wonderbaarlijk nog redelijk heel gebleven.
Functioneert nog.
Ja, en het Toen ik het hoorde dat er zo'n puinhoop lag, toen had ik eigenlijk al meteen zin in om dat doorheen te gaan steken.
Ja, het is een enorm avontuur natuurlijk als je hier je tanden in zet.
Ja,
handen kan je beter niet doen.
De eerste dag gisteren, toen ik hier tussen, kreeg ik wel een beetje een onbestemd gevoel van. Ook gewoon dat je weet dat hier was afgevoerd. Ja, en,
toch in iemands privacy zit te poeren.
Ja. En maar ook
private space.
Dat je je afvraagt van ja, hoe. Want ja, ik had er nog geen beeld bij, zeg maar, bij dat persoon, weet je. En nu,
wat denk je dan nu? Hoe woonde die hier?
Ik heb dus wat filmpjes van hem teruggezien. Er zijn blijkbaar dus filmpjes van hem terug te vinden op het internet. Interviews, AT5, Parool.
Dat is wel grappig.
En ik had een interview gezien van 20, 25 jaar geleden. En was hij nog heel levendig. En naarmate de interviews jonger werden, zag je hem ouder worden, maar ook een beetje afdwalen in zijn geest. Zeg maar.
Okay. Dus
dat hij een beetje afdwaalde, zeg maar. Ja. De realiteit verloor. Zeg maar. Dus,
maar je hebt dus wel je hebt toch behoorlijk lopen spitten hier.
Ja, zeg dat wel. En wie weet wat er nog allemaal onder ligt.
Ja, hè?
Want het is echt.
Het is laag voor laag voor laag eigenlijk.
Ja, daar lijkt het een beetje.
Als je iets oppakt, dan blijkt er toch nog iets achter te zitten.
Ja. En dan ook bij dat gras. Dan voel
en ook allerlei gaten her en der in de grond en zo.
Hoe nou is dat?
Volgens mij moet het een soort afwateringssysteem of zo geweest zijn.
Ja, had gekund. Ik zie daar ook bloembakken staan. Misschien heeft hij die volgeschept met de aarde. Dus ja,
het is echt merkwaardig. Ja, want toen we op de vorige Green Tribe aankwamen, was er ook een thuis van een.
Maar dat heb ik dus niet meegekregen. Maar dat, het verhaal ken ik, ja. En dat was ook een beetje soortgelijk eigenlijk.
Ja,
maar
die was er nog wel eigenlijk een beetje soms, of niet. Toen is hij vertrokken.
Oké.
Maar die had wel echt iets gemaakt, dat hadden we als Airbnb moeten verkopen. Maar die had een soort gat gegraven, een mens groot. En daar had hij dan een dakje overheen gemaakt, wat gewoon begroeid was met gras.
Oké.
En dan kon je jezelf zo inschuiven.
Eén persoons
capsule.
Capsule, ja.
Subterranean Airbnb.
Ja, vorige, 100 euro.
Experience the future. Ja, is er nooit van gekomen. Maar daar hadden we best wel 100 euro per nacht voor kunnen vragen.
Unieke.
Ja, het is al gauw een vierkante meter.
Ja, precies. Ja.
Ja, hotelruimte is duur hoor.
Ja, aan de ring. Ja.
Maar goed, ja, nu zijn we hier. En dit is heel leuk om hier naartoe te fietsen. Even door de Bretten.
Ja, het is echt aan het eind van de lange Bretten. Hè?
Ja, je fietst tegen de A5 aan en je denkt, oh, oeps, hier is het al.
Ja, precies. Ja. Ja. Grappig dat Raasdorpenweg, dat het ligt ook gewoon aan de A5. Dus de ravelrandjes is nu een beetje langs de A5 aan het
A10, A5.
Oude periferie.
Ja. Nou ja, de A10 is alleen nog in Noord dan de ravel.
Ja.
Waar waren wij nog bij de A10 ravel?
Ja, de A10.
Nou, de, hoe heet het, de Green Drive is natuurlijk ook bij de A10.
Ja,
nu.
Precies. Ja, 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 ja. Ja.
Verhuizen eigenlijk van de A10 naar de A5.
Ja,
is dat promotie?
Dat is, nee, ja, een tijdje duur eigenlijk.
Gaan we eindigen bij de A1. Nee, bij de A0, ja, als alle snelwegen weg zijn.
Ja, ah, dat, ja dan mag je overal staan.
Ja. Hey, en wat zijn de plannen nou?
De plannen.
Wat gaan we hier allemaal doen nou?
Ja, goede vraag.
Het is nu echt vooral opruimen en ontginnen. Hè?
Ja, heel veel, en dat is het dan dus een beetje. Van hoe ver ga je, weet je? Ja. Want je ziet het, er ligt overal... Ja, het is een beetje half vergaan plastic. Dus het, en de ratten die hebben hier natuurlijk flink huis gehouden. Ja. Dus het is allemaal stukjes plastic van een paar vierkante centimeter.
Ja, 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 ja.
Die,
ja, er komt een moment dat je denkt van nou even harken nog en dan zand erover.
Ja, ja, zand erover. Ja, ja.
Misschien.
Ja, eerst even egaliseren of zo, misschien. Ik weet het niet. Ellen had al even...
Ja, want het is wel natuurlijk eigenlijk de natuurlijke plek voor de doom, hè? Want het is niet voor niks dat hier al iets was.
Ja, ja, precies. Nou,
het is
ja,
toch een soort...
het is al een beetje een cirkel, dus... Ja.
En dat formaat klopt ook wel, 10 meter.
Ja,
dat
precies.
Past hij wel in.
Ja, die... de grote doom zelfs. Ja, ja, die is 8 meter.
8?
Ja.
Voor de rest moet er heel veel ontgonnen worden. Er moet, schoon, het is echt opruimen, schoonmaken en planten groeien. Een beetje, Hey, en als onze lieve luisteraar nou denkt van jeetje, ik heb eigenlijk wel zin om even op te staan van de bank en misschien even een stukje te fietsen.
Ja,
en,
hier in het prachtige...
En dan komt hij hier en dan is er, is dat leuk?
Dan is er, als je daar zin in hebt om lekker je handen uit de mouw te steken, dan is hier zat te doen.
Ja, als je snel komt kan je ook nog even gewoon in de zon zitten, hè, want het is ook prachtig verlicht hier.
Het is echt golden hour.
Ja.
Ja, dus kom helpen. Als je zin. Leuk.
Ja, er zijn allerlei dingen te doen. Dus als je zin hebt om een klusje voor jezelf te verzinnen, dan kan je gewoon hierheen komen, denk ik.
Ja,
dan,
er is genoeg te snoeien, afval ruimen, koffie zetten.
Ja, en dat afval dat wordt zomaar weggehaald door de gemeente.
Ja, dus,
dat is wel fijn.
Hans, andere Hans had de berg al geïllustreerd, geloof ik, verbaal.
Ja. Ja, en dat, daar verdwijnt het tenminste vanzelf.
Ja, dat is heel fijn dat geregeld wordt. Te gek. Ik weet niet hoeveel ik daarover kwijt.
Nou, dat betekent dat de gemeente op de hoogte is van dat er hier allerlei activiteit is. En het feit dat ze dan nog steeds niet gereageerd hebben met van hallo, wie zijn jullie? Betekent gewoon dat ze denken van nou, het zit wel goed.
Ja, maar ook...
Misschien, ik weet niet hoor. Ja.
Dat denk ik ook. Ja. Nee, ik doe iets anders.
Dat hoef je verder niet te verlichten. Nou, ik ga even het bos in. Even kijken of er al gepoept kan worden.
Ja, ik hoor goede verhalen. Dus,
Dankjewel, kraker.
Dag.
Hier ligt ook nog wat. Ook scherven.
Scherven.
Een soort Delfts blauw.
Oh ja, dat was echt...
Is dat?
Ja, dat is echt Bone China. Of,
Wat? Hier liggen nog wat artefacten. Oh, kijk, we hebben ook een batterijpack USB van de HEMA. 5000 iets dingen. En wat is dit? Een Alecto... Oh, een hele computer.
Een toetsenbord.
Lab 31.
Bluetooth toetsenbord.
Het is een van de voorlopers van Lab 111, denk ik.
Oké. Okay. Ja, echt jongen, batterijen en...
Hier, een lepel, dat is handig.
Hier.
Nou, iedere keer dat je hier bukt, kun je gewoon
een
schat vinden.
Ja, dat is echt...
Daar ligt nog meer bestek, joh.
Oh, ja,
okay. Oh, kijk, nog een lepel en een vork. Nou, het is echt scoren. Ja, oh ja, hier ligt een hele mooie Delfts blauw... die is nog compleet.
Als je hem...
Misschien.
Ja.
Jeetje, wat een mooie.
Dat is wel mooi. Ja. Bankverschil.
Zo. Nou, we zullen zien. Oh jezus, wat een teringbende.
Ja, die heb je teddybeer gezien.
Oh, daar, de beer is er nog. Ja, kijk uit met aanraken. Hij is nogal onder het slijm, geloof ik.
Ah, slijm? Oké.
Ja. misschien nog even laten liggen. Ja. Dan leggen we hem op een gegeven moment op een goede plek in de regen en dan kan hij afspoelen.
Ja, ja, denk ik.
Oh, ik zie Vincent, zie ik nu het bos ingaan. Ja, ik ga snel achter Vincent aan, want die was... die ging de wc maken in het bos. Omdat hij moest poepen. En nou, inmiddels is er een begin van een pad. Ja, en hoe dat werkt met paden is als je gewoon ergens gaat lopen en je blijft dat maar doen, dan ontstaat er vanzelf een pad. En soms moet je dan even met de bosmaaier of met een knipschaar. Nou, ik zie hier twee mensen met... Kijk eens, dat klinkt goed. Het gaat goed hier, hè?
Ja, joh.
Het begint ergens op te lijken. Ah, ik kan gewoon doorlopen nu, joh. Hé, hey, Vince.
Ja.
Hé, hey, ja, ik zie je open.
Je kan kakken als je wil.
Echt waar, joh? Is het klaar? Wauw. Oh, er zit hier een soort... Oh, dit is de toegang. Een toegangshekje. En dan loop je naar binnen en dan zie je... Ah, wauw. Nou, het is een gigantisch blauwe zone hier. Met zeil eroverheen. En daarin staat dus een kakdoos. En dan kan je gewoon lekker gaan zitten in het bos. Er wordt hard gewerkt nu om het pad goed toegankelijk te maken. Want het is echt heel wild begroeid. Een raar soort struiken zijn dit, joh. Dit is dan weer geen braam en geen wilg, toch?
Au. Ik heb geen flauw idee wat het is, maar het is taai.
Ja, het is heel kaal ook. Kaal en taai, de begroeiing. En nou ja, het is een kwestie van nu hakken en afvoeren. Nou, ondertussen... Ah, godverdomme. Nou, sorry. Godverdomme. Nou, ik geloof dat we niet live waren net, lieve luisteraar. Dus nu wel, ja... Nou, ik zal voortaan beter opletten. We zijn met stemmen op de radio op bezoek bij de Green Tribe. Die hebben een nieuwe locatie gevonden. Want vorige week op de Heining waren ze niet zo populair. En was er een vuurgevecht gaande tussen de gemeente en de ondernemers al jarenlang. Waarin wij kanonnenvuur werden. Of ze, de Green Tribe, werd kanonnenvuur voor de, in de strijd. En dan valt er niks te winnen. Dus zijn ze 500 meter verder neergestreken langs de A5. Als je door de Bretten fietst richting de Heiningen zo. Dan ga je voor het viaduct onder de A5 door, ga je rechtsaf. Over een graspad en dan ben je bij de Green Tribe. En die zijn daar gisteren neergestreken. En nou, het is jammer dat het nu niet live geweest is. Maar dus de Green Tribe is daar gisteren neergestreken. En die zijn nu heel hard, snoeihard aan het snoeien en aan het opruimen. Want er heeft daar iemand gewoond. Een tijd lang, tot een jaar geleden. En die is vanwege psychische ongemakkelijkheden, gevaar voor zichzelf en alles afgevoerd. En zijn burcht wordt nu, nadat het dus echt helemaal overgroeid is geworden en door de ratten beschimmeld en weet ik veel. Worden er... een appelstroopblikje. Of niet?
Appelstroop?
Nou, dat... Oh nee. Ja, ik dacht even dat het een... Nee, dat is een heel vies potje. Nou, je hebt de keuken ontdekt, hè, geloof ik.
Ja, ja, we zijn bij de keuken. Maar...
Wat is dat voor raar schipje? Dat...
Ja, dat vraag ik me ook af. Kijk.
Dat is een heel raar schipje met een scharnierend bakje. Maar... Zal wat het... kan je daarmee doen?
Het zal hier achter iets... Achter, je kan... Zo.
Oh, misschien kun je daar kolen in de kachel gooien. Zit dit vast aan de kachel?
Ja, dat zou best eens kunnen, ja.
Of zoiets.